mooie intro maken voor de radio. En niet zo hakken, joh.
Komt u?
Woningen. Water gaat de woningen. Wij slaan ons op.
Kom maar even weg, hè.
Dit was de muziek die gespeeld werd op woensdagochtend voor het gerechtshof. De single 114 had een kort geding aangespannen tegen de eigenaar. Tegen het onrechtmatige ontruimen van single 114. Ze zijn woensdagochtend in een soort van demonstratie daar naartoe getrokken. Er waren ongeveer 45, 50 mensen. Heel veel mensen zijn naar binnen gegaan. Andere mensen hebben dus daar buiten muziek staan maken en wat rondgelopen en de bakfietsen en spandoeken in de gaten gehouden. Het heeft ongeveer een 2 uurtjes geduurd. En daarna heb ik een interview gemaakt met een van de bewoonsters en nog 2 andere mensen. Ik wil eerst wel nog weten wat er nou precies gebeurd is en waar het om draait, wat jullie aangespannen hebben en tegen wie. En de stichting Zorot heeft ermee te maken. Kan eerst iemand vertellen hoe het nou precies gaat van begin af aan?
Ja, van begin af aan. Op 15 december is dus pandsingel 114 ontruimd. Dat is gebeurd op grond van de grosse van de veiling. Dat is een akte die door een notaris betekend wordt. En het is voor het eerst dat daar, zonder dat er een rechter aan te pas kwam, bijstand op is verleend door de politie. En het kwam voor de bewoners echt geheel onverwacht. Die namen dus gewoon echt al hun spullen nog in huis en werden wakker door ME's die op het dak liepen te bond. Die ontruiming die is toen gewoon doorgegaan. De spullen zijn opgeslagen op het entrepotdok. Er zijn toen 's middags nog acties geweest, doet er allemaal niet zoveel toe. 2 dagen later, op zaterdag, is het herkraakt. Dat is heel goed voorbereid. Er zaten iets van 5 mensen van de bewakingsdienst in het pand. En die hebben vrije aftocht gekregen. Die zijn verder weggegaan. Vrijwillig weggegaan. Wat er toen gebeurd is dat we met de bewoners van plan waren om een kort geding tegen die ontruiming als zodanige opveilingakte aan te spannen. Dat moest vrij snel, omdat anders er op huis of lokaal vredebreuk ontruimd zou worden, gewoon door justitie. Maar wat er toen tussen kwam is dat er contact is geweest tussen Jan Donk, onze advocaat, en de eigenaar van DAI. En die bood weer aan de huuronderhandelingen die in maart afgebroken waren weer op te nemen. Dat was dus echt totale verrassing. Was ook een beetje moeilijk om dan iemand die je net ontruimd hebt, om daar dan... hij wou dan de 2 onderste verdiepingen voor kantoortje en dan mochten de bewoners dan boven wonen. Nou ja, dus iemand die je net ontruimd hebt, dat is een beetje moeilijk om daarmee in één pand. Maar we hadden zoiets van, voor het principe dan wel en dan kunnen we altijd wel andere mensen gaan wonen. Toen zijn we daarop ingegaan, toen zijn die onderhandelingen, die zijn in die zin mislukt dat op diezelfde dag is het niet gelukt om contact op te nemen met Panday. Heeft Jan Donk helemaal uitgelegd net in de rechtszaal, dat Panday dan door zijn vrouw opgebliept moest worden met een bliepertje. Hij zat in een kelder ergens, dus dat bliepertje dat werkte niet. Toen is er weer de volgende dag weer contact geweest. Intussen verstreek de tijd dus. Het was de week voor kerst. En eigenlijk moest er voor woensdag een datum voor een kort geding aangevraagd worden. En als dat niet snel gedaan werd, dan zou er alsnog gewoon op huisvredebreuk ontruimd worden. Dus op de herkraak dan. Toen is er weer een dag later belde Flesseman als advocaat van Panday op dat er van onderhandelingen over huur geen sprake kon zijn. En toen is het dus op het laatste nippertje voor kerst nog de datum van vandaag vastgesteld voor een kort geding.
En jij bent van Zorot of niet? Maar je weet wel iets daarvan. Wat heeft Zorot daar dan mee te maken? Die heeft het aangespannen?
Nee, aangespannen is het door een van de bewoners en Zorot. Twee eisers. En een van de bewoners, Zorot, omdat het breder is dan natuurlijk alleen maar over de singel. Het is het belang van het inroepen van Zorot ook als eiser in het kort geding. Lijkt mij. En de vordering was in het kort geding was dat het in feite heel simpel, dat het niet nogmaals ontruimd kon worden op grond van de grosse, maar eigenlijk breder dan dat ook de president vragen om een uitspraak te doen over de al dan niet rechtmatigheid van de ontruiming in eerste instantie van 15 december. Omdat dat natuurlijk voor niet alleen voor Singel, maar ook voor alle andere kraakpanden van groot belang is. Als er ontruimd kan worden alleen op grond van die veilingakte, dan is het eind zoek. Het is nog erger inderdaad dan de Huidestraat-truc. Waarbij er helemaal geen rechter te pas komt bij de veilingakte.
Is er iets uitgekomen vandaag of niet? Denken jullie dat je dit wint? Of, het zou ook heel goed mogelijk zijn dat Fontijn dit uitgelokt heeft. En daardoor volgens een zogenaamde onpartijdige rechter besloten wordt dat dit mag. Dan heeft hij weer iets nieuws ontdekt.
Nou, het is niet door Fontijn uitgelokt. Wij hebben het kort geding aangespannen, dus door ons...
De truc bedoel ik.
Ja, daarom is de uitspraak van echt van groot belang. Mijn uitspraak is op 12 januari. En kansloos is het zeker niet, lijkt mij.
Jan Donk, jij hebt net je pleidooi gehouden. En dat ging wel goed.
Ik vond zelf dat het wel goed ging. Zeker als je het vergeleek met het pleidooi van de procureur van de tegenpartij. Die eigenlijk niet anders wist te zeggen van het is niet waar. En verder zonder enige ondersteuning. En eigenlijk nog zijn meeste kracht verspeelde op het proberen om Solot niet ontvankelijk te krijgen. Dan heeft hij daar wel een beetje gelijk in dat hij daar alle belang bij heeft. Want wanneer er een... Stel dat we alles verliezen, wat ik beslist niet verwacht, dan zou dat kunnen betekenen dus dat een naam van de bewoner bekend is en die ontruimd zou kunnen worden en de rest ontruimd zou kunnen worden opnieuw op grond van die grossen. Dat is met de Huidestraat natuurlijk ook gebeurd, en met name Paula Pot. Een van de bewoners won weliswaar, maar werd toch ontruimd omdat hij er onrechtmatig zat. En de rest werd nog op de oude vonnis ontruimd. Nou, dat is het belang natuurlijk van de Stichting Zonder Recht op Titel. Dat hij een eigen vonnis krijgt om dit te kunnen tegenhouden. Zelfs in het geval alle bewoners ontruimd zouden kunnen worden. Het is me ook duidelijk geworden uit uitleiding van de president dat hij daar weinig voor voelde. Dus ik verwacht wel dat zowel een van de bewoners als de stichting Solot een titel krijgt om ontruiming op grond van een grosse, van een veilingakte, te voorkomen. Ik wil toch nog even zeggen, voordat het misverstand, iedereen concentreert zich erg op die grosse van een veilingakte. Dat zou eigenlijk nog betekenen dat er een bepaalde zekerheid in zou zitten, namelijk het feit dat alleen dit zou kunnen gebeuren met panden die op de veiling verkocht worden. Ik denk dat dat een onjuiste stelling is. Ik denk, en ik heb me er nogal in verdiept de laatste dagen, dat iedere akte, iedere afspraak tussen partijen die je bij de notaris laat vastleggen, dus dat zou ook een onderhandse verkoop kunnen zijn, een schijnhandeling van de ene BV naar de andere BV, die laat vastleggen bij een notaris dezelfde gevolgen dat het zou kunnen hebben, dat op die akte ontruimd zou worden. Nou, dat is natuurlijk een gevaarlijke ontwikkeling en dat is ook het grote belang van dit kort geding vandaag.
Wanneer is de uitspraak?
De uitspraak is donderdagmiddag 12 januari om 3:00.
Een van de bewoners, wat gaan jullie dan doen donderdagmiddag? Weer met z'n allen daarnaartoe, muziek erbij.
Ja, ik hoop met wat meer mensen. 9:00 's morgens is natuurlijk voor de meeste krakers altijd nog een beetje moeilijk om te verschijnen. 3:00 's middags is iets leuker. Ik hoop dat er een heleboel mensen zijn dan.
Oké, bedankt
allemaal. Auto voor 114!
Ik wil een vraag. Wat vind je van de uitslag van dit kort geding? Een beetje vreemd lijkt mij, maar goed.
Nou, ik vind de uitspraak heel teleurstellend. We hebben met heel veel overtuigende gegevens aangevoerd dat meneer Nobel weet dat daar prostitutie bestaat. En dat de beheerder waarvan hij zelf zegt dat het dus zijn maatje is, mm-hmm. dat hij daar voor zoete neus speelt. In ieder geval die bordelen daar beheert. We hebben dat heel duidelijk aangetoond. Alleen, daar staat tegenover dat de rechter nu zegt van ja, meneer Nobel die zegt toch dat daar geen bordeel kan komen. Nou, dan moeten we daar maar vanuit gaan. Terwijl het heel duidelijk is dat dat niet zo zou gaan.
Nee, er is dus eigenlijk geen garantie voor volgens jou.
Er is geen enkele garantie voor. En ja, hij heeft een beetje geprobeerd om de kool en de geit te sparen. Maar dit is natuurlijk, je zou kunnen zeggen, een soort van buurtpolitieke actie geweest tegen de prostitutie daar. Ja. En nog niet eens tegen de gevestigde prostitutie, maar wel tegen uitbreiding op de trappen van de huizen daar zo. Want daar krijg je altijd oorlog over. En daar heeft hij niet in mee willen staan.
Nou, vorige keer bij de rechtszitting dat er ook jurisprudentie was, als er een gedoogverklaring is, om dan eventueel de personen die daar zitten te laten zitten, was meen ik een weteringsschans of zo. Waarom zou een nummer, noemde toen een nummer, en waarom zou deze rechter niet naar de jurisprudentie gekeken hebben daarvan?
Het ging om een woning aan de Centuurbaan, waar de president zei van nou, als GDH die mensen toch gedoogt, dan zie ik geen reden om ze nog te gaan ontruimen. Dat was nogal een vergaand vonnis, maar dat heb ik hier overlegd en daar heeft hij zich niet aan gehouden. Kijk, je moet het zo zien dat een rechter is altijd erg eigenwijs. En zeker in een kort geding kan een rechter een belangenafweging laten plaatsvinden. Een belangenafweging tussen het belang van de eiser om het leeg te krijgen en van degene die daar zit om daar te mogen blijven wonen. En in dit geval was een derde belanghebbende, de buurt, die wilde dat die prostitutie daar niet verder zou zich uitbreiden. In die belangenafweging is hij eigenlijk nauwelijks te volgen. Want het enige wat hij zegt is, nou, ik vertrouw eigenlijk de eigenaar wel op zijn blauwe ogen dat daar geen bordeel komt. En dat is natuurlijk onzin.
Zie je nog mogelijkheden dat de buurt, stel dat er toch een bordeel komt op één hoog, of stel op een andere plek ineens, dat de buurt daar nog wat tegen zou kunnen procederen?
Ik denk dat de buurt formeel gezien wel, over een tijd als blijkt dat daar toch een bordeel komt, zou de buurt daar best juridisch iets tegen kunnen ondernemen. Maar er zijn natuurlijk zat voorbeelden te zien dat een buurt ook praktisch wordt onderneemt tegen bordelen.
Oké, bedankt. Nou, we staan hier dus nu met Jansen en
Japke.
Ik heb begrepen dat Jansen verloren heeft in deze zaak. Wat vind je ervan ten eerste?
Jans.
Nou, ik vind het niet sociaal.
Nee.
Ik vind dat, ik had verwacht van, als het een rechter is die een beetje reageert op de maatschappelijke situatie, dan wijst die vordering van hun af. Dat wil zeggen dat ik er dan niet ontruimd zou zijn geworden.
Ja.
Maar ik denk als het een rechter is die heel belangrijk vindt dat de bestaande wetten en de bestaande verhoudingen en de waarden, zeg maar, het eigendomsrecht en zo, heel belangrijk wordt gevonden, dan zal die mij niet tolereren. Want dan ben ik een hele duidelijke overschrijding van die wetten, van die regels. Dat ik op iemands huis zit die daar zelf iets anders wou doen.
Ja.
In dit geval iets ongeoorloofd. Maar blijkbaar is het laatste, in ieder geval bij deze rechter, heeft meer gespeeld.
Ja. Ik heb begrepen dat jij gewonnen hebt. Leg dat eens uit.
Er is niet. Dan moet ik een. De voorgeschiedenis is wat complex. Maar ze hebben niet kunnen bewijzen dat Jans en ik elkaar kennen. En om die reden hoef ik niet veroordeeld te worden tot ontruiming van de woning waar Jans nu woont. Waar ik dus vroeger gewoond heb.
Ja.
Wat denk jij daar bijvoorbeeld nu van de toename? Dat is eigenlijk een 1-0 voor de souteneurs. Hè? We moeten natuurlijk afwachten of er werkelijk iemand opkomt. Wat denk je ervan?
Ik verwacht nu wel dat daar die woning gewoon bewoond gaat worden. Want ik denk dat ze wel in de gaten hebben dat de buurt erop let. En zodra daar een kas komt, dat dan de buurt helemaal op stel en sprong naar het gerecht loopt. Ik denk dus dat daar inderdaad een vrouw met een kind komt wonen. Dus ik hoop het maar. Dan heeft het nog in ieder geval blijft het een woning.
Ja. Het is natuurlijk wel vreemd dat die mevrouw niet ingeschreven stond bij het GDH. En eigenlijk hoort hier zo'n mevrouw een veel grotere woning te hebben volgens mij dan die twee kamerwoningen.
Daar weet ik er allemaal te weinig van. Die dame is opgetrommeld en het feit dat het waarschijnlijk een bijstandsmoeder met kind is, zal ook een reden gehad hebben. Dat zullen ze niet voor niets gedaan hebben.
Oké, okay, bedankt. Kort vraagje, want zo aanspreekbaar ben je denk ik ook niet. Ga je er gewoon af?
Eigenlijk wel. Ja, ik ga er af omdat ik al gezeik genoeg aan mijn kop gehad heb. En omdat ik gewoon niet zin heb om er nog meer energie en moeite aan te besteden dan nu nodig is. Mm-hmm. Dat kan ik gewoon niet missen. Ook.
Heb je nu nog enig vertrouwen in de rechtspraak na deze affaire?
Oei, wat een moeilijke vraag. In deze richting niet.
Nee, dat voorspelde ik al een beetje. Oké, maar het lijkt me toch wel belangrijk dat we er in de buurt nog eens over gaan vergaderen hoe dat gebeurd is en hoe we verder opkomst van die prostitutie kunnen voorkomen. Oké, terug naar de studio.
Marlie, ik heb afgelopen maandag gehoord op stad. Een apotheek die vertelde dat de junkies geregistreerd gaan worden. Zodanig dat ze een vaste arts en een vaste apotheek hebben. Hoe zit dat precies, dat plan in elkaar?
Nou, het is zo dat per 1 januari is er een verplichte registratie gekomen voor methadongebruikers. Dus voor het krijgen van methadon. Het was zo dat er sinds 3 jaar bestaat er een vrijwillige registratie waar huisartsen vrijwillig aan meedoen. Dat is een registratie van de GGD voor het voorschrijven van methadon. En dat komt omdat methadon onder opiumwet valt. En de GGD die streeft ernaar de apothekers en de huisartsen. Die zijn op een gegeven moment, of niet alle huisartsen, maar in elk geval de huisartsvereniging en de apothekersvereniging. Die zijn op een gegeven moment hebben ze bij elkaar gekropen, hebben ze tegen elkaar gezegd van er moet registratie komen van wat er gebeurt, want er zijn excessen in de stad dat mensen en bij de GGD of bij de methadonposten of de bussen halen en bij huisartsen.
Dubbelop,
ja. Nou, daarom is 3 jaar geleden ook dat registratiesysteem dus in het leven geroepen om te zorgen dat er geen dubbelverstrekkingen zijn en om te zorgen dat de verstrekking meer naar de eerste lijn gaat, dus meer naar de huisartsen. Dus het is eigenlijk aanvankelijk opgezet als instrument om die huisartsen te helpen. Om te zorgen dat het niet die methadon alleen maar in dat rigide GGD-systeem zit, maar dat het naar de huisartsen gaat. Zodat die hulp aan drugsverslaafden, dat die gewoon eenvoudiger wordt, dat die dichter bij de gebruiker komt in zijn eigen omgeving. Dus dat die minder gestigmatiseerd wordt, maar gewoon op een vertrouwde plek geholpen kan worden. Nou, die 3 jaar registratie heeft eigenlijk geleerd het dubbellopen, dat promillen zijn. Wat er op de Zeedijk aan methadon gevonden wordt, dat het eigenlijk heel weinig is. Plus,
de zwarte markt bedoel je daarmee?
Ja, op de Zeedijk wordt dan methadon verkocht, zegt de politie. Hè? Maar, ik bedoel, iedereen die op de Zeedijk loopt, die loopt de kans om aangehouden te worden. Zeker hoe de situatie nu op de Zeedijk is van de politie. Die jaagt zo ontzettend op junks. Dus als iemand aangehouden wordt, wordt het heel snel van, nou, jij verkoopt je methadon. Ook al is die methadon dan gewoon normaal verkregen. En is die voor die gebruiker zelf. Nou, die 3 jaar registratie heeft dus een aantal cijfers opgeleverd. Waar ze dus zeggen van, nou, dat is dan de zwarte markt methadon. En daar moet iets aan gedaan worden. Nou, dat zijn dus promillen van wat er, van wat er verstrekt wordt. Hè. Dus hoeveel er dubbel gelopen wordt is eigenlijk heel gering. Nou, ondanks dat hebben ze toch gezegd van we willen een registratiesysteem om te voorkomen dat huisartsen en de GGD aan 1 persoon verstrekken. Nou, dat houdt in dat per 1 januari dat er dus inderdaad een verplichte registratie is gekomen waarbij de gebruiker naar de huisarts moet gaan. Dan moet hij een formulier invullen. Een behandelingscontract. Daarmee gaat hij naar de apotheker. Daar wordt het voorzien van stempels en weet ik veel wat allemaal. Waar dus tante Nien en iedereen bij staat. Daarna gaat 1 deel van dat zogenaamde drieluik gaat naar de computer, naar de registratiecommissie. En 1 deel moet de klant zelf houden. Nou, en op die manier willen ze dan voorkomen dat er dubbel gelopen wordt. Maar het betekent dus wel dat iedereen die methadon krijgt, geregistreerd staat, dat zie je nu al, dat het uitgebreid wordt tot een landelijk systeem, waarbij je dus een heel makkelijk instrument hebt om mensen te beheersen en te controleren. En zeker nu met die hele heroïneverstrekkingsplannen, van dat gaat gewoon met dezelfde registratie gepaard. Met het gevolg, als je heroïne gaat verstrekken, dan is het natuurlijk helemaal zo van... Ja, dat je mensen zo afhankelijk maakt van jouw middel. Want welke gebruiker wil niet gratis heroïne hebben? Met het gevolg dat je mensen dus kan registreren. En daardoor kan beheersen en controleren precies zoals je wil. Want mensen zijn zo vreselijk afhankelijk van het feit dat jij als overheid die methadon verstrekt of die heroïne verstrekt. Daarom zijn we dus als MDG Junkiebond zijn we heel hard gaan protesteren tegen het feit dat mensen geregistreerd worden. We hebben huisartsen en apothekers opgeroepen om dit systeem te boycotten. En we hebben in het overkoepelende orgaan, dat is de Stichting Gevangene Middelen, hebben we alles gedaan om te voorkomen dat deze maatregel doorgevoerd wordt. En om te benadrukken van, als je drugsgebruikers wil helpen, moet het juist gedecentraliseerd gebeuren. Dus op zo laag mogelijk niveau, in een vertrouwde omgeving. En je kan mensen niet helpen door gelijk al met wantrouwen te beginnen, door met controle te beginnen.
Dus dat de junkie dus met een formulier op zak moet gaan lopen?
Ja.
En dat wordt voor zo'n junkie natuurlijk net zo belangrijk als een paspoort, of nog wel belangrijker.
Ja, en het is zelfs zo van dat de apotheker, die mag elke keer als de gebruiker bij de apotheek komt, mag die vragen om legitimatie. Dus je moet in feite altijd met dat papier en met die legitimatie op zak lopen.
Het is wel een hele vreemde situatie, van dat je dus, dan ben je gewoon Nederlander.
Ja.
En dan moet je nog met een paspoort op zak gaan lopen omdat je methadon nodig hebt.
Ja, precies. Ja, ja, want die methadon moet je dagelijks halen. En als de apotheker kwaad wil, dan mag je dus inderdaad elke dag legitimatie vragen. Dat zal niet gebeuren in de praktijk hoor. Maar het is een heel eng idee van dat je inderdaad... geregistreerd staat op een verslaving en dat je daar dus inderdaad je paspoort en papieren voor nodig hebt, continu.
En is het zo dat je een vaste huisarts krijgt en een vaste apotheek, of is dat niet zo? Kun je naar elke apotheek toestappen die...
Nee, maar dat is eigenlijk nu ook al zo, want met het ziekenfonds is het natuurlijk zo van je hebt... Want heel veel drugsverslaven die zitten in de AWW of een uitkering of... hebben een baantje waarbij je niet zoveel verdient dat je boven de ziekenfondsgrens zit. Dus de meeste die zitten in het ziekenfonds en dan heb je natuurlijk de huisarts in je eigen omgeving.
Ja.
En met de eigen apotheek. Dus dat is nu al zo, maar dat is in feite voor elke Amsterdammer zo.
Waar komt het eigenlijk vandaan? Ik bedoel, ik dacht dat de apotheken dat gezamenlijk hadden besloten dat te doen. En nu gaan jullie oproepen om dat te boycotten.
Ja.
En ze hebben het zelf verzonnen, hoe zit dat dan? Dat kan toch niet?
Het is zo, kijk, huisartsen en apothekers die hebben een soort vereniging, dus de Amsterdamse Huisartsvereniging en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij van Farmacie. En dat is dan, daar zit dan zeg maar 5% van de huisartsen en apothekers is daarbij aangesloten. Bij de apothekers weet ik het niet precies hoor, maar bij de huisartsen is er ook iets van 5% aangesloten, 5% niet aangesloten, maar 2% is actief lid, zoiets. Dus degene die je tegenkomt bij die overleggen is inderdaad een enkele huisarts die daar actief in is. Dat is maar een heel kleine kern. Dus heel veel huisartsen weten ook niet wat daar besloten wordt. En vandaar ook dat wij dan een brief hebben gestuurd naar alle huisartsen van dit en dit is er gaande. En dat betekent nogal wat.
En hebben jullie daar al bericht van teruggekregen of niet?
We hebben tot nu toe één keer, het heeft dus onder andere in de kranten gestaan, dus dat is dan in elk geval iets waardoor het bekendheid krijgt. En er heeft één huisarts heeft hierin opgebeld die niet daaraan mee wilde doen, die heel fanatiek tegen registratie was.
Oh, tegen de registratie?
Ja.
Die registratie van junks, wat wordt er geregistreerd van zo'n junk?
Dat is verschillend, want het drieluik wat bij de huisarts gebruikt wordt voor registratie, daar wordt alleen geregistreerd de naam, adres en hoeveel methadon iemand krijgt. En welke arts die loopt en welke apotheek. Maar de registratie van de GGD, die is veel uitgebreider. Dat is dus de registratie die al 3 jaar bestaat en die nu bij de GGD, voor de GGD-klanten ook blijft bestaan. En daar, dat is heel vergaand, daar wordt dus gevraagd naar... de kinderen of de partner verslaafd is, detentie, dus als iemand vastgezeten heeft, waarom die vastgezeten heeft, ziekenhuisopname, opvoeding, je kan ze gek niet verzinnen, dat wordt allemaal geregistreerd.
Ja, ook of je vriendin of vriend
ja, ook of die verslaafd is. Ja.
Dat heb ik ook gehoord.
Ja, precies. En bijvoorbeeld, daar wordt dan op grond van die cijfers wordt dan onderzoek gedaan. Wetenschappelijk onderzoek, wetenschappelijk tussen aanhalingstekens. En bijvoorbeeld van buitenlanders, want er is een speciaal buitenlanderspreker, wordt geregistreerd van of die mensen, als ze, want ze krijgen bij de GGD dan een afbouwdosis, als ze hun retourticket laten zien. Hè? Nou,
voor buitenlanders.
Ja, voor buitenlanders. Nou, als nou die mensen terugkomen in Nederland, dan wordt er dus elke keer geregistreerd van, oh, er zijn dus weer de grens overgekomen en zijn weer hierheen gekomen voor de methadon of voor de heroïne. Weer teruggekomen, zijn weer in de gevangenis geweest, nou, enzovoort. Nou, dat soort cijfers worden gewoon gepubliceerd en, ja, ik bedoel, daar wordt gewoon op hoog niveau gebruik gemaakt voor vreemdelingenwetgeving en dat soort dingen.
Ja, dat is wel heel heftig. Maar wat gaan jullie daaraan doen? Jullie kunnen dat aankaarten, maar bij wie?
En, we zijn, wat die GGD-registratie betreft, zijn we nu bezig met de gemeente, omdat iedereen die een registratie heeft, geautomatiseerd, die moet een registratiereglement bij de registratiecommissie van de gemeente hebben. En die mensen die hebben onder andere al een brief gekregen van de Stichting Waakzaamheid Persoonsregistratie, dat in feite helemaal niet mag wat de GGD doet, ook omdat het in eerste instantie niet aangemeld was. Ja. Nu is het dan wel aangemeld, maar er moet een reglement zijn wat je dan precies registreert. Omdat je inderdaad niet zomaar alles mag registreren.
Dus heb je gewoon zelf een formulier gemaakt en wat vragen gemaakt en dat noemen ze dan registreren?
Ja, precies. En dus daar zijn we het aan het aankaarten. Daarnaast proberen we om het zoveel mogelijk in de publiciteit te krijgen. En hoe we dat precies gaan doen, op welke manier we daar nog verder actie op gaan voeren, dat moeten we nog verder bekijken. Daar zijn we wel plannen voor. Maar...
Actie voeren, doen jullie dat ook als bond?
Ja, natuurlijk.
Ik bedoel, staken is een beetje moeilijk, hè?
Staken is moeilijk, ja, maar je hebt natuurlijk nog veel meer actie nodig.
Oké. Bedankt. Ja. We zitten hier in het Stedelijk Museum en een vleugel van het Stedelijk Museum is nog steeds bezet door mensen van de BBK. Hoe lang gaan jullie dit nog volhouden?
Hier in de nieuwe vleugel van het Stedelijk Museum hebben we gepland om het actiecentrum tot 19 februari open te houden. En daarna zijn we van plan om hier nog gedurende een maand of twee exposities te organiseren die verband houden met de BKR, dus met die beeldende kunstenaarsregeling die nu afgebroken wordt. En om de Amsterdamse mensen de gelegenheid te geven om eigenlijk kennis te maken met die BKR, wat het nou eigenlijk is en wat voor kunstenaars daar nou in zitten en welke mensen daar nu uit zijn gevallen door de nieuwe maatregelen van de Graaf die nu eigenlijk met ingang van 1 januari zijn ingegaan.
En jullie gaan net zo lang door tot die teruggetrokken worden of hoe zit dat?
Nou, we proberen dus om, er moet in ieder geval in de Tweede Kamer in februari, eind februari, moet er nog over de kunstenaars gesproken worden. Ook over een bedrag van 20 miljoen gulden wat deze regering ter beschikking heeft gesteld van de kunsten. Of eigenlijk over heeft geheveld. De minister heeft die BKR-regeling enorm gekort met 60 miljoen. En daarvan heeft hij als troost heeft hij dus 20 miljoen gulden beschikbaar gesteld voor WVC. En die 20 miljoen die moeten dus nog ingevuld gaan worden. Dat is nog helemaal niet bekend wat daarmee gaat gebeuren. En daar moet dus in februari nog over gesproken worden. En wij zijn dus eigenlijk van plan om te zorgen dat die 20 miljoen in verband gebracht wordt met de BKR en met de gebruikers van de BKR die straks niet meer in hun onderhoud kunnen voorzien. Dan hopen wij, of daar werken we naartoe, dat de Tweede Kamer dan de gelegenheid aan zal grijpen om die 20 miljoen in relatie met die hele BKR-bezuiniging te gaan behandelen. En dan op dat moment willen wij dus proberen om opnieuw die hele afbraak van die BKR ter discussie te krijgen. En zo lang willen we in ieder geval dus hier in het actiecentrum blijven zitten en onze aandacht daarop blijven richten, op dat debat. En bovendien is er ook bij een motie van het CDA is er vastgesteld dat er nog een evaluatie van die nieuwe BKR-bezuiniging half 84 in de Kamer moet komen. Waarbij ze dus gaan kijken hoe het eigenlijk uitgepakt is, die hele bezuiniging. En waarbij wij dus dan hopen aan te tonen dat dat inderdaad een gigantische puinhoop is geworden. Want het is echt een hele slechte maatregel. En die bezuiniging, dat wordt volgens mij ook een enorme chaos in alle gebieden. In elke gemeenteraad wordt er over gesproken. Want de gemeentes die krijgen eigenlijk de enorme hoop mensen in de bijstand en zo erbij in één klap. En zoals de gemeente Amsterdam, waar de meeste kunstenaars in zitten, 900 of zo, die krijgen misschien wel in één jaar 500, 600 bijstandtrekkers erbij. Terwijl die mensen nu, die in de BKR zitten, die krijgen geen uitkering, maar die werken. Dus die leveren ook hun kunstwerken in aan de overheid. Dus die krijgen, ze noemen het, die BKR noemen ze wel een uitkering, maar het is dus helemaal geen uitkering. Het is een arbeidsregeling.
Ze zijn min of meer gewoon ambtenaar.
Nou, het zijn geen ambtenaar. Het is officieel zijn het kleine zelfstandigen, de kunstenaars. En ze vallen dus niet onder de ambtenaren. Maar ze vallen ook niet wat een hele hoop mensen denken, dat ze onder een uitkering situatie vallen.
En wat betekent dat dan precies voor die kunstenaars als ze strakjes een regeling of achteruit gaan in de BKR?
Nou, dat betekent voor de meeste mensen echt een enorme ramp, persoonlijk. Want er zijn gevallen van mensen die bijvoorbeeld, vanochtend heb ik iemand gesproken, die zit 10 jaar in de BKR. Dus die maakt 10 jaar gebruik. Het is dus iemand die een opleiding heeft gevolgd aan Rijksacademie. En die daarna nog 2 jaar in Parijs op een academie heeft gezeten. En die dus al 11 jaar als beeldend kunstenaar zijn beroep uitoefent. Die een gezin heeft met 3 kinderen. En die heeft een vrouw en die heeft een parttime baan erbij. En die verdient iets van 1370 gulden. Nou, hij zat dus in die BKR. Hij leverde gewoon ieder half jaar of zo leverde hij zijn kunstwerken aan de gemeente en aan het Rijk af. Kreeg daarvoor dus een basisbedrag met aangevuld voor materiaal te kopen en om zijn atelier te betalen. Nou, die man is dus niet in staat geweest om de nieuwe norm die er gesteld wordt in de BKR, namelijk een vrij hoge eigen verdiensten die je ineens moet kunnen aantonen. Dat weten we dus eigenlijk nog maar 2 jaar. Die man die maakt grafiek ook. Die kan nooit van zijn leven aantonen dat hij zoveel duizend gulden zelf heeft verdiend. Dus die wordt van de ene dag op de andere wordt die uit die BKR gegooid. Maar omdat zijn vrouw dus een parttime baan heeft en 1340 gulden of zo in de maand verdient, komt hij ook niet in aanmerking voor bijstand. Dus dat gezin, dat valt in 1 keer 70% in inkomen achteruit. Die hebben schoolgaande kinderen. Die man heeft een atelierwoning, dus een huis met een atelier erbij in. En daar kan hij, als hij zijn atelierwoning betaalt en hij betaalt zijn gas en elektra en zijn telefoon en hij betaalt nog zijn eigen ziekenfondsverzekering van 187 gulden, dan is hij zijn hele salaris van die vrouw is hij al kwijt. En die mensen die zitten dus gewoon in een krankzinnige situatie. Ze kunnen niet van de ene dag op de andere 70% minder inkomsten hebben. Nou, zo zijn er dus een hele hoop mensen die, als ze bijvoorbeeld wel alleen zijn, die in de bijstand terechtkomen en die ook hun vaste kosten niet meer kunnen betalen. Omdat je natuurlijk als beroepskunstenaar een behoorlijke hoop geld kwijt bent aan je materiaal en aan je atelier. En dat zijn dingen die gaan eigenlijk gewoon door, want je wordt wel werkeloos verklaard eigenlijk, maar je bent niet werkeloos, want een kunstenaar is nooit werkeloos. Dat is het probleem.
Jullie zetten nog steeds het Stedelijk Museum. Is dat het enigste, de actiecentrum, want er waren 23 andere musea bezet. Maar nu niet meer?
Nee, nu is het zo dat de musea die zijn opengesteld. En wij hebben dus gekozen na die 18 dagen bezettingen om in een hele reeks van musea in heel Nederland een soort actiecentrum of een voorlichtingscentrum in te richten. In het Van Abbe Museum, nou ja, dat zijn eigenlijk bijna allemaal die in de actie betrokken zijn geweest. Daar zijn dus nu voorlichtingsstands, zeg maar, die de mensen die in het museum komen uitleggen wat er eigenlijk aan de hand is en zo met de BKR en ook met het hele kunstbeleid van de regering. En het enige museum wat dus nog echt half bezet is, dat is het Stedelijk Museum.
En dat werkt goed? Er komen mensen op bezoek? Of zijn dat alleen maar mensen die aangesloten zijn bij de BBK?
Nee, er komen behoorlijk veel mensen hier in de loop van de dag binnenlopen. Er zijn ook wel veel buitenlanders bij die gewoon nieuwsgierig zijn. Die denken, hé, wat is hier aan de hand? Nou, die vertellen we dus ook het een en ander. Maar er komen ook wel aardig wat mensen die gewoon naar de tentoonstelling, naar die fototentoonstelling komen kijken of onze die knipselmuren en zo, of die gewoon nieuwsgierig zijn en die iets komen vragen of die affiches komen kopen, want we hebben diverse affiches gemaakt en er zijn ook een hele hoop affiches geschilderd in het Rijksmuseum in de nachtwachtzaal tijdens die bezetting. En omdat we dus heel veel geld uitgeven met die actie, proberen we ook wat inkomsten te krijgen. En dat gebeurt dus onder andere door het verkopen van die affiches en door soms ook een veiling te houden van die affiches. Bijvoorbeeld op de nieuwjaarsreceptie die we hier gehouden hebben, hebben we ook zo'n veiling gehouden. En er zijn ongeveer 500-600 mensen geweest met nieuwjaar hier. Dus dat was ook wel aardig druk.
Zo te horen gaan jullie dit nog heel lang volhouden. Jullie hebben wel vertrouwen in dat jullie iets gaan bereiken?
Nou, als we er helemaal geen vertrouwen in hadden, dan hadden we er waarschijnlijk al eerder mee opgehouden. Maar we hopen dus inderdaad dat we, doordat er ook op dit moment al een hele hoop mensen gedupeerd raken echt door die nieuwe regeling, dat die mensen dus ook bereid zullen zijn om in actie te komen. Zullen we echt proberen om onze drukmiddel uit te breiden in de komende maanden. En misschien ook wel samenwerking met bijvoorbeeld andere groeperingen die ook, zoals de uitkeringen en zo, dat komt nu ook allemaal in het begin van het jaar op de begroting. Dus dat je bijvoorbeeld samen met platform van uitkeringstrekkers en zo, dat je daar dingen mee samen gaat organiseren. En wij hebben hier de ruimte ook om mensen gewoon aan te bieden. We willen ook geloof ik nog Chileens. Ik heb er iets over gehoord, maar ik weet er niet echt het fijne van. Maar het was de bedoeling om hier, geloof ik, in begin februari een soort Chileense manifestatie te houden. Waar Chileense kunstenaars die hebben tegelijkertijd in Chili en hier een manifestatie in Nederland. En die zouden dan hier de ruimte kunnen gebruiken om daar dingen mee te doen of zo, maar ik weet het eigenlijk nog niet heel precies. Ik heb het dus zo vaag van iemand gehoord die het aan een ander vertelde. Maar dit soort dingen, dus verbreding van die actie en samen met misschien krakers en uitkeringstrekkers en zo gewoon de strijd aanvaarden, want het kan, we kunnen het toch niet pikken, denk ik.
Nee, maar de regeling bestaat al. Het betekent dat als jullie nog lang hier blijven zitten zonder dat er iets verandert, dat de acties ook gewoon harder worden.
Nou, dat lijkt mij wel, ja. Het lijkt mij dat inderdaad het risico heel groot is dat gewoon het aantal mensen dat echt helemaal in de ellende raakt, dat aantal steeds groter wordt en dat die mensen op een bepaald moment ook wel zin krijgen om inderdaad hardere acties te gaan voeren.
Hebben jullie daar al over gepraat of zijn er nog geen ideeën over?
Nee, er zijn nog geen uitgewerkte ideeën over, maar het is, ik bedoel, er wordt zo wel eens wat gezegd, maar echt structureel hebben we dat nog niet besproken met elkaar. Daar zijn we nog van plan om hier dus de 14e die manifestatie te houden, die naar de Amsterdamse gemeenteraad gericht is, samen met alle Amsterdamse kunstenaarsverenigingen. Een soort manifestatie op touw te zetten die laat zien wat de Amsterdamse kunstenaars, ook onder andere die in de BKR zitten, doen en zo. En ook aandacht te vragen voor de problemen. En verder in het weekend van 28 januari wordt hier een groot opgezet een tribunaal georganiseerd. Tegen de Nederlandse regering, deze regering die een enorm afbraakbeleid voert op cultuurgebied. En dat moet dus een soort morele aanklacht worden tegen het beleid van deze regering. En daar zullen dus heel veel mensen van allerlei kunstrichtingen ook. Niet alleen beeldende kunstenaars, maar ook van andere disciplines. En juridische mensen en mensen uit de politiek of zo. Die zullen daar samen proberen om eruit te komen. Om te kijken of er een soort veroordeling van deze regering uit kan komen. Zoiets als het Watertribunaal of het Russeltribunaal. Je hebt ook zo'n Vietnamtribunaal gehad en zo. Dat is misschien ook wel interessant voor mensen om dat bij te wonen.
Oké, bedankt.